Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. De headlines op Sal's Place Podcast.
Leuk dat u weer luistert. Mijn naam is Sal van der Bel en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sal's Place Podcast. Die deze keer boordevol zit met nieuws die u niet in de mainstream media vindt. Dus het nieuws wat u eigenlijk hoort te weten, maar waar u... ja, eigenlijk dom wordt voor wordt gehouden. Want ze willen niet dat u het weet. Want sinds het coronavirus de kop opstak, staat de vleermuis volop in de belangstelling. Want deze zou de oorzaak zijn van de huidige pandemie. En verder is iedereen afgeleid door het virus van het script dat al veel langer bestond. En dat betreft ook het einde van het financieel stelsel zoals wij dat nu kennen. En er zijn niet alleen paragnosten die voorspellen wat wij in het nieuwe jaar kunnen verwachten. Want de Rothschild-maffia doet dat zelf ook. Nog steeds wordt er een hevige discussie gevoerd over de werking van het anti-malaria-middel chloroquine voor behandeling na besmetting door het coronavirus. Maar er zijn een heleboel Franse coronapatiënten gestorven na toediening van dat goedje. En overal zijn overheden bezig met reddingsoperaties om de gevolgen van de coronacrisis enigszins in de hand te houden. Rusland helpt de bevolking, Amerika helpt Wall Street. En als er één instituut is dat volkomen onzichtbaar is in de huidige coronacrisis, dan is het wel de Europese Unie. Want terwijl de Europese Unie uit elkaar valt, wordt de roep om een wereldregering steeds luider. Dit alles, en nog veel meer, hoort u vandaag in deze nieuwste aflevering van Sal's Place Podcast. Dus blijf luisteren.
But a different day.
Sal's Place Podcast.
Ja, met al die ophef over de coronavirus, over het coronavirus in de media, vergeten mensen dat er ook gewoon ander nieuws is. En dat wordt veilig weggemoffeld, want Juist het nieuws wat nu speelt, ja, is van groot belang. Massaal worden mensenrechten geschonden. Doordat de overheden, doordat de aandelen nu zo laag staan, de prijs van de aandelen staan heel laag, kunnen ze gewoon goedkoop bedrijven opkopen. Bedrijven die handelen in gevoelige data. En zodat zij het volk kunnen monitoren. En er zijn een aantal overheden die dat gewoon echt gedaan hebben. En apps hebben gelanceerd dankzij verschillende overnames. Om het volk te monitoren, te volgen. Zogenaamd vanwege de veiligheid van het coronavirus. En het volk komt niet op voor hun rechten. Het volk gaat niet protesteren. Het volk gaat door de knieën, maakt een diepe buiging en dank ze. Alsjeblieft, volg mij. Alsjeblieft, hou me in de gaten 24 uur per dag. Ik wil het zo graag, want dan voel ik me veilig. Maar pas op. Pas op wat je opgeeft. Want zodra het gevaar zogenaamd geweken is, en dat is meestal dat gebeurt meestal als overheden geslaagd zijn in hun doelstellingen, waar dit onder andere onderdeel van is, dan heeft u uw rechten voor de rest van uw leven weggegeven. En de overheid is niet altijd even eerlijk. Bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ze zitten veilig achter hun afgeschermde telefoonnummers en geheime locaties door het gehele land. De medewerkers van de Belastingdienst die het afschuiven hebben geperfectioneerd en mensen tot zelfmoord drijven. Nou, we ontvingen het volgende relaas van iemand, dank u wel, die al meer dan 25 jaar bedrijven en mensen helpt met financiële belastingproblemen en die nu aan de bel trekt, want de situatie met de Belastingdienst loopt volledig uit de hand. Hier volgt zijn relaas. In de meer dan 25 jaar dat ik werkzaam ben op een terrein waar ik veel en regelmatig met de Belastingdienst in aanraking kom, heb ik deze organisatie zien veranderen van een instituut waar altijd wel viel te praten om gezamenlijk mogelijke oplossingen voor problemen te bedenken, tot een instituut waar je niet meer met mensen om tafel kunt zitten, maar het moet doen met voorgeprogrammeerde robots, verscholen achter een afgeschermd nummer. En we hebben natuurlijk onlangs de wantoestanden gezien bij de Belastingdienst toeslagen, waar mensen worden bestempeld tot fraudeur, terwijl ze niets hebben misdaan, nergens van weten, maar waar ze wel systematisch worden kaalgeplukt door een nietsontziend monster. Er zijn zelfs inspecteurs die een belastingbetaler dwingen tot het aanmaken van stukken om hem daar vervolgens mee de oren om te slaan en de teruggaaf niet te verlenen en die persoon met een immens hoge schuld op te schepen. Dat gebeurt gewoon. Nou, de persoon schrijft: zo ben ik al jarenlang bezig met een probleemgeval wat in essentie helemaal geen probleem is, maar wat door acties van de Belastingdienst in een situatie is ontaard waarbij de betrokken persoon suïcidale neigingen heeft, leidt aan een zware depressie, 's nachts niet slaapt en wiens leven totaal is verwoest door iets wat helemaal geen probleem is. Het probleem wat zich voordoet is dat er jaren geleden een dame was met een kind dat naar de kinderopvang ging en de moeder kreeg dan ook kinderopvangtoeslag. En toen werd de moeder ernstig ziek en verloor haar inkomen als zelfstandige. Zij had recht op bijstand, maar heeft dat niet aangevraagd omdat ze hoopte dat het allemaal wel mee zou vallen en ze binnenkort de draad weer op kon pakken. En dit viel tegen en de ziekte ging van kwaad tot erger. Het kind kon ook niet meer naar de opvang. Ondertussen leefde ze van wat hulp van vrienden en de toeslagen die nog allemaal doorliepen. En ze had een poging gedaan om de kinderopvangtoeslag stop te zetten. En men had haar verzekerd dat wanneer er geen urenverantwoording werd opgestuurd, dat dit vanzelf zou stoppen. En ondanks die mededeling gebeurde dat niet. De toeslag bleef doorlopen. Om een lang verhaal kort te maken, heeft ze veel te lang kinderopvangtoeslag ontvangen, terwijl ze dat had moeten stopzetten en bijstand had moeten aanvragen. Echter, door de ziekte was ze de meeste dagen te zwak om maar iets te doen, waardoor de situatie veel te lang is blijven doorlopen. Uiteraard niet goed. En dus ging op een gegeven moment de Belastingdienst alles terugvorderen en kreeg ze een stempel opgeplakt van grove schuld. Dit predicaat bleef gehandhaafd. Ondanks diverse rechtszaken waarbij aan de rechters werd uitgelegd dat hier per saldo niemand schade heeft geleden, want zowel de bijstand als de toeslagen worden uiteindelijk door de gemeenschap betaald in de vorm van belasting. De dame in kwestie heeft gedurende de periode dat dit liep veel te weinig inkomsten gehad, omdat ze recht had op bijstand wat ze nooit heeft aangevraagd, waardoor de gemeenschap uiteindelijk winst heeft gemaakt in het dossier. De Belastingdienst heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar haar inkomsten en daaruit bleek dat zij inderdaad recht had op een bijstandsuitkering. We hebben dan ook een situatie waarbij iemand weliswaar onterecht gebruik heeft gemaakt van een bepaalde toeslag, maar niet gebruik heeft gemaakt van een andere wettelijke mogelijkheid om aan inkomen te komen, zodat alles en iedereen het wel met elkaar eens was dat hier geen sprake was van moedwillige misleiding om aan geld te komen, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Echter, de Belastingdienst bleef vasthouden aan dat stempel grove schuld, omdat zij daar volgens de definitie in het handboek van de belastingambtenaar in thuis hoorde. Er viel met geen mogelijkheid met iemand te praten binnen de Belastingdienst over mogelijke oplossingen zoals die gelden voor iedereen. Oplossingen waarbij je voor een bepaalde termijn, meestal 12 of 18 maanden, een bedrag afspreekt wat iemand maximaal kan missen en waarna dan de rest van de schuld wordt kwijtgescholden. Die tellen voor iedere burger. Behalve wanneer je het predicaat grove schuld hebt, want dan is helemaal niets mogelijk. De dame in kwestie is inmiddels weer hersteld, maar is er nog steeds niet geslaagd om zelfs maar een minimaal inkomen bij elkaar te scharrelen. Heeft nog steeds geen bijstandsuitkering, maar heeft die schuld bij de Belastingdienst toeslagen als een molensteen om haar nek hangen, met geen uitzicht daar de rest van haar leven van af te komen. Waarmee we dan een totaal onmenselijke situatie hebben. Want zelfs wanneer je iemand vermoordt in dit land, krijg je meestal geen levenslang vonnis, maar loop je na een x-aantal jaar weer buiten. Deze schuld echter is levenslang, vanwege door de Belastingdienst toegekende stempel van grove schuld. Wanneer je een forse schuld moet terugbetalen vanuit een inkomen dat lager ligt dan het bijstandsniveau, dan gaat dat uiteraard nooit lukken, want alleen al de kosten die hier iedere keer bij komen zijn al hoger dan wat zij ooit zou kunnen betalen. Nou, deze situatie sleept zich inmiddels al jaren voort. En de schrijver blijft desondanks proberen om toch een oplossing te vinden. En daarom had hij een aantal weken een aangetekende brief gestuurd naar de directie van de Belastingdienst met het dringende verzoek mee te werken aan een oplossing en niet bewust de mens volledig ten onder te laten gaan aan depressies en misschien nog erger. Nou, hij werd uiteindelijk gebeld door een afgeschermd nummer. En ja, dan weten dit soort mensen wel dat het de Belastingdienst is of een deurwaarder. En dat klopte ook dit keer weer haar fijn. Het was de Belastingdienst. Hij kreeg een meneer aan de lijn die een naam mompelde die hij niet kende vanuit eerdere contacten met de Belastingdienst. En die hem zuchtend wist te vertellen dat zijn brief in zijn dossier zat en hij niet wist wat hij ermee moest, omdat hij normaal gesproken alleen maar vragen beantwoordde. En of hij zo vriendelijk wilde zijn het verzoek mij ergens anders te deponeren. Maar waar wist hij ook niet. Maar probeer invordering, zo zei hij. Nou, de schrijver is normaal gesproken een rustig mens, hè, niet snel van zijn stuk te brengen. Maar die dag knapte er iets in hem. Na in dit dossier jaren en jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd te worden, van de een naar de ander, allemaal anoniem, want het zijn gewoon criminelen. En ze willen geen mes in hun nek hebben. Nou, ik raad iedereen aan, als u uw naam weet, van mij mag het. Maar dat is bij de wet verboden, dus doe maar niet. Maar je zou het wel doen. De politie doet hier niks aan. De politie werkt hier gewoon netjes aan mee. Er is ook helemaal geen voorziening in de wet die aangeeft dat dit soort ambtenaren boetes mogen krijgen voor het criminele gedrag. Nee, het is allemaal toegestaan. Nee, ze krijgen straf en dat is promotie. Als ze fouten maken, krijgen ze nog een betere baan. Maar het is allemaal anoniem, verborgen achter afgeschermde nummers. Nou, toen kwam er bij de schrijver een duivel naar boven. Nou, jullie kennen die film waar die man in McDonald's komt, een minuut te laat is met het bestellen van een ontbijt en het daardoor niet krijgt, vervolgens een machinepistool haalt en de hele zaak kort en klein schiet. Zo voelde die schrijver zich precies. De totale frustratie van het permanent tegen bewust gecreëerde muren aanlopen. Hij niet meer te maken hebt met mensen, maar met anonieme robots zonder gezicht en stem die keer op keer verklaart ja, dat zij er ook niets aan kunnen doen, omdat zij... Nou, vervolgens komen ze dan bij iemand anders terecht, die ook opnieuw een klaagzang aanheft. En weet te vertellen dat je daar ook niet aan het goede adres bent, en dat zij helaas ook niet kunnen helpen, ook al zouden ze nog zo graag willen. En als je dan bidt en smeekt om dan eindelijk met iemand te mogen spreken, dan is het beste wat je kan krijgen een zogenaamd terugbelverzoek. Vaak word je helemaal niet teruggebeld, maar als je dan toch teruggebeld wordt, dan verschijnt er weer zo'n afgeschermd nummer. Weer een anonieme stem die een naam mompelt, die vervolgens vertelt dat je ook bij hem of haar aan het verkeerde adres bent, want ook zij kunnen niets voor je betekenen. Vroeger was de schrijver zo naïef dat hij dacht dat al die veranderingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd bij de Belastingdienst, waardoor die bovenstaande situaties krijgt, worden doorgevoerd om kosten te besparen. Maar nu weet die schrijver beter. Al die veranderingen zijn doorgevoerd zodat de Belastingdienst in staat is een muur op te werpen waar geen mens ooit doorheen komt. Waar ze het balletje van de ene naar de andere anonieme persoon kunnen doorsturen, waardoor mensen uiteindelijk wel moedeloos zullen worden en de moed opgeven. De coronadoden worden netjes bijgehouden. Hoeveel mensen uit het leven stappen omdat ze niet langer tegen de terreur kunnen van overheidsorganisaties, die worden nooit bijgehouden. Hoe kan dat? Dat is wel iets waar we ons druk over maken binnen Sal's Place HQ en binnen Sal's Place Podcast. De terreur van overheden creëert heel veel zelfmoorden. En die mensen, die blijven anoniem.
Dit is Sal's Place Podcast.
Ja, we hadden het in de headlines er al over. Over vleermuizen. Ja, want sinds het coronavirus de kop opstak, staat de vleermuis volop in de belangstelling. Want deze zou de oorzaak zijn van de huidige pandemie. En in Peru worden dan ook vleermuizen opgejaagd en met fakkels in brand gestoken. En in Israël vallen ze bij bosjes dood neer uit de lucht. Hetgeen een teken zou zijn van het einde der tijden. Maar nog steeds is het officiële verhaal dat we met het coronavirus met een volkomen natuurlijk virus te maken hebben, dat op een bepaalde manier is overgesprongen van de vleermuis op de mens. Wat biologisch niet eens kan, hè? Dat kan wetenschappelijk niet eens. Waardoor alle ellende is begonnen. Dit, terwijl er instanties zijn die een officieel onderzoek zijn gestart naar de oorzaak en de daders van de verspreiding of van het creëren van deze pandemie. En het coronavirus is helemaal geen natuurlijk virus. Als je iets patenteert, dan heb je het zelf uitgevonden. In het patentenregister staat het coronavirus. En nee, het is geen variant SARS-Huppelepup of COVID of NCOV. Nee, het heet coronavirus, het oorspronkelijke moedervirus. COVID-19 is een mutatie van dat virus. Het moedervirus is door mensen gemaakt. Maar goed, daar hou ik nog even over op. We gaan het hebben over de vleermuis. De vleermuis is dan nu de zondebok. Terwijl het in werkelijkheid hele nuttige dieren zijn. En vleermuizen komen wereldwijd voor. En met uitzondering van extreem koude gebieden. Maar ze zijn van groot ecologisch belang. Voornamelijk bij bestuiven van bloemen en het verspreiden van zaden. Veel tropische planten zijn voor hun voortplanting volledig afhankelijk van vleermuizen. En vleermuizen bieden de mens een aantal voordelen. Zij het ten koste van enkele bedreigingen. En de mest van vleermuizen, het guano, wordt gewonnen uit grotten en gebruikt als kunstmest. En vleermuizen beperken insectenplagen, waardoor er minder pesticiden nodig zijn. En sommige soorten worden in Azië verwerkt in de gerechten. In veel culturen worden vleermuizen geassocieerd met duisternis, kwaadwilligheid, hekserij, vampieren en de dood. Dit en het feit dat de vleermuis nu wordt geassocieerd met het coronavirus, heeft ertoe geleid dat er nu in Peru volop jacht wordt gemaakt op vleermuizen, waarna deze vervolgens in brand worden gestoken. Groepen mensen gingen, gewapend met fakkels, naar grotten waar vleermuizen verblijven en slaagden erin om zo'n 300 te vermoorden voordat de autoriteiten ingrepen. Die mensen leken net een groep PVV'ers die waren opgestookt door wilders tegen de moslims. En in Israël hebben we ook te maken met dode vleermuizen. Maar dan niet omdat ze worden doodgemaakt door de bevolking, maar omdat er grote groepen dode vleermuizen worden gevonden zonder enig spoor van verwondingen. En het schijnt dat dit door het hele land gebeurt. En er komen dan nu al geluiden dat deze dode vleermuizen een teken zijn van het einde der tijden. Ja, dat is natuurlijk bijgeloof, want de dode vleermuizen blijven niet beperkt tot één bepaalde plek. Er zijn foto's gedeeld op Facebook van mensen uit verschillende plaatsen met vergelijkbare beelden. En volgens sommigen is dit de vervulling van een profetie zoals die in het Bijbelboek Zefania voorkomt, waarin onder andere het volgende wordt voorspeld. De Heer zegt: ik zal alles uit dit land wegvegen. Mensen en dieren, vogels en vissen, de godenbeelden en de mensen die de beelden aanbidden. Ja, ik zal alle mensen uit dit land wegdoen, zegt de Heer. En er was 5G. Nou, dat staat er dan niet in. Want daar kom ik zo op, gewoon even om een bruggetje te maken. Want anderen geven gewoon de schuld aan 5G. Want hoewel het lang heeft geduurd voordat Israël overstag ging, is men daar op dit moment ook volop bezig met het installeren van dat netwerk. Vorig jaar zijn de veilingen geweest voor de beschikbare 5G-frequenties. En men hoopt dit jaar al operationeel te zijn. Wat betekent dat men op dit moment volop in de testfase zit, waarbij waarschijnlijk de vleermuizen slachtoffer zijn geworden. Want zoals je weet, vleermuizen hebben een ingebouwde radar. Een soort radar. En die werken ook met frequenties. En 5G is best wel zware frequentie. En net zoals dit bij ons op talloze plaatsen heeft gezorgd voor dode vogels, die ook met een soort radar werken, en vreemd gedrag van dieren. En een mogelijkheid is natuurlijk dat wat de profeten in Bijbelse tijden zagen gebeuren in de toekomst niet veroorzaakt wordt door God, maar door 5G. En misschien is het wegvagen van mensen en dieren nu inderdaad gaande, zoals voorspeld door Zefania. En bevinden wij ons in het laatste der dagen, maar dan veroorzaakt door 5G. Want we moeten onthouden dat de mensen die geschriften schreven, die wisten gewoon niet wat ze zagen. En ze hebben dat volgens hun eigen interpretatie hebben ze dat opgeschreven. De kennis die wij nu hebben, die hadden zij toen nog niet. Dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar wat denken jullie dan? Jullie kunnen reageren in de comments. Maar als we nou kijken naar hoe de wereld nu loopt, hè, door het virus is iedereen afgeleid. En er wordt een script gevolgd die al veel langer bestond. En het betreft ook het einde van het financieel stelsel zoals wij dat nu kennen. Hè. De reddingsoperaties van de centrale banken zullen precies dat doen wat ze al veel langer van plan waren. Nou, we gaan even terug naar 2016. Toen wij schreven over Brandon Smith van de website Altmarket, die het volgende voorspelde. Dankzij de opstand van het volk ligt er nu een totaal ander politiek landschap in Amerika. Zij hebben als protest tegen de gevestigde orde gekozen voor Donald Trump. En dit feit zal door de elite worden aangegrepen om een schuldige aan te wijzen voor de komende financiële ineenstorting. Volgens Brandon staat dit al helemaal gepland en heeft de operatie zelfs een codenaam. Operation Shift Blame. Operatie geeft iemand anders de schuld. Het principe is relatief eenvoudig. Door hun stemgedrag heeft de bevolking de heersende klasse aan de kant gezet. En dezezelfde heersende klasse zal dadelijk weer nodig zijn om orde en rust te herstellen naar de komende financiële ineenstorting. Brandon zegt dat het hele proces zo is gepland, dat de ultieme ineenstorting ergens tijdens het presidentschap van Trump zal plaatsvinden, maar waarbij deze en uiteindelijk de mensen die op hem hebben gestemd de schuld zullen krijgen. En diezelfde Brandon Smith die heeft nu het volgende geschreven. De laatste aankondiging van Trump dat hij hoopt dat tegen Pasen alle lockdowns zijn opgeheven en dat de economie dan weer gewoon draait, is een van de vele valse hoopvoorspellingen in de mainstream. En uiteraard willen mensen dit soort berichten wanhopig graag geloven. In werkelijkheid zal de economie, of wat daarvoor moet gaan, door moet gaan, in Amerika grotendeels tot stand komen door het aanzetten van de geldpersen door de Federal Reserve Rothschild Bank. Er zal een enorm programma worden opgetuigd waarbij de overheid talloze bedrijven zal nationaliseren onder het mom van steunpakketten en voor een deel helikoptergeld verstrekken aan noodlijdende burgers. In feite krijgen we dan een situatie van Donald Trump vraagt en de Fed drukt geld. De Fed zal daar maar wat graag gevolg aan geven, want hierdoor zal precies gebeuren wat Brandon Smith in 2016 voorspelde. De Trump groupies juichen, want zij denken dat de grote oranje leider hierbij de eerste stap heeft gezet naar overname van de Federal Reserve. Maar het tegenovergestelde is waar. De Federal Reserve geeft Trump voldoende touw om zichzelf op te hangen. Door al dat geld bijdrukken zal de balans van de Fed tegen het einde van dit jaar ongeveer zijn verdubbeld. Van de huidige 4500.000 miljard dollar naar ongeveer 9000 miljard dollar. En dit betekent dat er tegen het einde van dit jaar opeens 4500 miljard dollars meer in omloop zullen zijn dan daarvoor. Dollars die er eerst niet waren, maar die door de Fed zomaar met een druk op de knop vanuit gebakken lucht worden gemaakt. En dat heeft gevolgen. De website Zero Hedge wordt gerund door ex-traders en handelaren van Wall Street en mensen die het klappen van de zweep kennen en heel vaak precies goed zitten met hun financiële conclusies. En die conclusie luidt op dit moment als volgt. Koop goud. Koop heel veel goud. En betaal wat je ook aan extra premium moet betalen over de spotprijs. Dit omdat het werkelijke doel van het helikoptergeld van de Fed, dat op wonderbaarlijke wijze precies op tijd kwam, omdat de economie op het punt stond in een zware recessie terecht te komen, ook zonder coronavirus, het begin is van de endgame voor fiat valuta. Het geld zoals wij dat nu kennen en wat niet gedekt is door goud of iets anders en alleen waarde heeft door het vertrouwen dat het publiek daarin heeft. Het coronavirus heeft het setje gegeven dat nodig was om een wereldwijde financiële reset op gang te brengen. Door de satanische secte of de kabal of de elite of de schaduwregering in gang gezette endgame is eenvoudig. Door het bijmaken van zo'n 4500.000 miljard dollar zal er eerst een periode volgen van deflatie waar alles minder waard wordt. Maar dit zal al onherroepelijk worden gevolgd door een hyperinflatie zoals we dat zien in Venezuela, waar geld totaal niets meer waard is. En de laatste stap in de endgame is dan ook dat de Fed alle goud opkoopt. Tot zover Zero Hedge. En dan is het tijd voor de Phoenix om uit de as te herrijzen en kan jij je haard aansteken met je spaargeld? En krijgt Donald Trump de schuld voor totaal verkeerd aanpakken van werkelijk alles? Zal er een wijze les worden geleerd en die is dat de wereldproblemen te groot zijn om op nationaal niveau af te handelen. En dat is precies de bedoeling. Dus op naar de wereldregering. En dan tenslotte gaan we even naar de Crypto Simpsons. Die kunt u zoeken op YouTube. Want die wisten precies te voorspellen dat de president die naar Trump komt te maken gaat krijgen met de financiële puinhopen die het gevolg waren van zijn bewind. En bij ons zal iets vergelijkbaars gebeuren, waarbij de ECB ook enorme hoeveelheden euro's zal gaan bijdrukken en waar uiteindelijk de Europese Unie uit elkaar zal vallen. En ook hier zal de remedie zijn omdat de problemen te groot zijn om per land of continent op te lossen. Dat dan ook heel snel een communistische wereldregering zal moeten komen. Want dit moeten we nooit meer willen. Ja. Ja, het is eigenlijk super frustrerend. Het is de, ik zit daar iedere dag mee, hè. Niemand denkt nog zelf na. Maar luistert als een volslagen mogol, apathisch naar de mainstream media en doen braaf wat meneer Rutte en de overheid wil. En niemand lijkt echt goed te beseffen wat ons gebeurt. Niemand denkt na over wanneer ons oude leven, zoals velen dat gewend zijn, terugkomt. En ja, het coronavirus, het woekert maar door. En hoewel er mensen doodgaan, heb ik nog steeds twijfels of dit een natuurlijk virus is. En er is immers een onderzoek. Er is een website, www.coronavictims.org. En er wordt gewoon gefinancierd in een onderzoek. Er worden journalisten bijgehaald. Onafhankelijke recherches die niet gebonden zijn aan een overheid of verbonden zijn aan een overheid. Er worden advocaten geraadpleegd. Maar uiteraard wel dankzij donaties. Er moet wel gedoneerd worden. Maar mensen kunnen zichzelf voor een tientje per persoon inschrijven voor een mogelijke rechtszaak. En daarmee financieren ze gelijk het onderzoek. Ja, hun kans van slagen is natuurlijk heel, heel klein. Als iedereen de andere kant op kijkt. Als niemand geïnteresseerd is. Dat is heel raar, want er zijn een heleboel mensen die veel dierbaar hebben, die gewoon zijn gestikt aan een longontsteking. En meestal hebben ze dan wel wat onderliggende ziektes gehad, maar het is nooit leuk om een dierbare te verliezen. En zelfs die mensen kijken de andere kant op. Het is gewoon puur natuur. Nou, er zijn te veel toevalligheden die overheden zeer goed uitkomen. Overal ter wereld gingen mensen de straat op uit onvrede met het politieke klimaat in landen. En dat is nu gestopt. Geen gele hesjes meer. Geen overvol Malieveld meer. Het bekende vaccinverhaal. Vaccinvrij, vaccinatievrij, antivaccinatie. The war on cash. Het gaat ineens heel snel allemaal. En zo snel dat mensen amper kunnen bevatten dat ze al hun vrijheden aan het kwijtraken zijn. De steun en noodfondsen die nu aangesproken worden betalen we na corona dubbel en dwars terug als mensen. Accijns en btw zullen omhoog vliegen. Belastingen zullen verhoogd worden. En nog maar te zwijgen over hoe de zorgkosten zullen exploderen. En dit alles kan een testcase zijn. Hè? Mijn oma die zegt het ook. Hè? Het is waarschijnlijk gewoon een test om eens te kijken hoe lang een volk alles slikt en pikt van een overheid. En wanneer slaat het nu onschuldige hamsteren om in plunderen? Hè? Dat kan een test zijn. Maar tot nu toe slikt en pikt het volk wat Mark Rutte ons mededeelt. Of zoals Jensen zegt, Marco Rutte. Van de Bananenrepubliek Nederland, dat zegt Jensen ontzettend goed. Wetende, Mark Rutte, wetende dat hij ook maar opleest wat hij van zijn meerdere op moet lezen. Hij kan het volk nog lijmen met complimentjes dat we ons zo goed aan de regels houden. Maar hoe lang nog? Wetenschappers zijn het over één ding eens. Dit virus is zo gevaarlijk dat het een jaar tot 18 maanden kan duren voor ze echt weten hoe en wat om het te bestrijden. Dit terwijl ik vermoed dat de makers ervan allang het tegengif hebben. En stel dat het inderdaad 18 maanden duurt. Het MKB en de horeca in dit land zullen daardoor kapot gaan. En wie zal ooit nog het risico nemen een kroeg te openen of een winkel te beginnen? Alles moet gewoon online en traceerbaar. Ja, voorlopig pikt het volk alles nog. Maar er komt een tijd. Ja, er is een lezer, is enorm blij dat hij naast een goed gevulde voorraadkast ook een wapenarsenaal heeft verzameld waarmee hij ongewenste gasten uit zijn huis kan houden. En wat zal diegene die het wel waard een probleem hebben? Ja. En dan lezen ze zo'n topic op Salzblaze HQ met een uitspraak van een Rothschild dat de leugen en bedrog zo groot zal zijn, zo allesomvattend dat de gewone mensen het niet kunnen bevatten en daarom niet geloven. En er wordt steeds meer bewaarheid en zichtbaar voor mensen die wakker zijn. Maar als er nu slapende mensen straks wakker worden en beseffen in welke nachtmerrie we zijn aanbeland, ja, zullen ze blijer zijn met een shotgun dan met een mobieltje. Maar ondertussen woekert corona maar door. Hè? Er sterven elke dag mensen kennelijk aan dat virus. Aan geen realiteit en het ondenkbare opeens hand in hand. En wie weet nu ondertussen nog wat waarheid is. Hè, dit virus zet overheden aan burgers op te sluiten. Vrijheden af te pakken. MKB-bedrijven te laten sluiten. De horeca in alles plat te leggen met als gevolg doodsbange massa mensen die nodeloos toezien hoe de hele economie onderuit gehaald wordt. De toch al fantastische economie na 2008 zou ieder moment in elkaar kunnen zakken en voilà, ineens doet het virus al het schijnbare werk. Aan de ene kant is alles zo doorzichtig en aan de andere kant sterven er mensen. En dat virus is dus realiteit en gezien alle feiten lijkt het in alles vooropgezet en is het virus ooit gemaakt als biowapen. Het is zelfs gepatenteerd. Ze hebben het over een vleermuis. En van een vleermuis op is overgesprongen naar de mens. Dat kan gewoon niet. Dat is wetenschappelijk onmogelijk. Daar gaan jaren overheen. Ik denk ook dat de makers ervan nooit had kunnen bevroeden dat de een en ander zo uit zou pakken. En dat ze nu een beetje de controle over een geknutsel kwijt aan het raken zijn. Of alles gaat misschien juist precies zoals ze gepland hebben. Dat weten we nog niet. Ze hebben donateurs nodig. Hè? De corona-victims.org heeft donateurs nodig om dit uit te zoeken. Niemand denkt nog zelf na. Luistert apathisch naar de mainstream media, doet braaf wat meneer Rutte wil. Niemand lijkt echt goed te beseffen wat ons gebeurt. En niemand denkt na over wanneer ons oude leven, zoals velen dat gewend zijn, terugkomt. Velen weten drommels goed dat dat leven nooit meer terugkomt. Maar we zijn inmiddels zo ver dat wanneer je met 3 of meer mensen samenkomt, er hoge boetes of lange celstraffen volgen. Ja, democratie is gestorven.
Dit is Sal's Place Podcast. Met Sal van der Bijl.
Ja, nou, we hebben nog een boek gevonden. En dat boek heet Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larkin Rose. En dan moeten we toch even terugkomen op de Belastingdienst, want dat is toch wel belangrijk. Rose laat namelijk zien dat belasting niet alleen diefstal is, maar dat bij deze vorm van diefstal de grootste misdaden die de wereld kent tot op de dag van vandaag worden gefinancierd. En dat maakt het erger dan gewone diefstal. En mensen worden eerst onder dwang en de dreiging van geweld bestolen door hun eigen overheid. En vervolgens onderdrukt die overheid het volk met die inkomsten. Mensen betalen kortom zelf voor alle onderdrukking in de wereld via de belastingen. Dat is iets om even over na te denken als u weer eens een blauwe envelop in de brievenbus krijgt. Fijn betalen voor de onderdrukking van uzelf en die van de buren. En Larkin Rose legt het prachtig helder uit in zijn stuk over hoe goede mensen het kwaad in de wereld financieren. En zelfs als iemand nooit persoonlijk slachtoffer van rechtshandhaving is geweest, nog nooit met de politie in aanraking is geweest of weinig of geen directe impact van de regering op zijn dagelijkse leven ziet, heeft de mythe van gezag nog steeds een dramatische impact, niet alleen op zijn eigen leven, maar ook op de manier waarop gezag de wereld om hem heen beïnvloedt. Bijvoorbeeld De miljoenen volgzame onderdanen die een verplichting voelen om een deel van wat ze hebben verdiend aan de staat af te geven om hun eerlijke aandeel in de belasting te betalen. Financieren continu allerlei instanties en verrichtingen die ze anders niet zouden steunen, die bijna niemand anders steunt en die anders dus niet zouden bestaan. Want door middel van belasting confisceren zij, die beweren regering te zijn, een bijna onbevattelijke hoeveelheid tijd en inspanning van miljoenen slachtoffers en zetten dat om in brandstof voor de agenda van de heersende klasse. En zo worden miljoenen mensen die tegen de oorlog zijn gedwongen om het te financieren via belastingheffing. Het product van hun tijd en moeite wordt gebruikt om iets wat ze moreel tegenstaat mogelijk te maken. Dat is heel raar. En hetzelfde geldt voor door de staat geregeld rijkdom herverdelingprogramma's, bijvoorbeeld welzijn, piramideprogramma's, bijvoorbeeld sociale zekerheid, de zogenaamde oorlog tegen drugs. Overheden doen oorlogen voeren tegen drugs. Maar dat is in onze ogen zo. Maar dat is eigenlijk niet zo. De overheid duldt geen concurrentie. Daarom moeten al die drugsbendes opgepakt worden. En die drugs nemen ze dan in beslag. En dat verkopen ze door aan de farmaceutische industrie. En mensen met psychische problemen, die krijgen dan als medicijn die drugs voorgeschreven, maar dan onder de naam Alderal of Concerta, antidepressiva. En worden dan rustiger, licht high, want het blijft diezelfde drugs. Staat alleen een andere merknaam op. Ja, allemaal dankzij de overheid. En ga zo maar door. Het merendeel van de programma's van de regering zouden niet bestaan als de algemene bevolking niet geloofde in een morele verplichting om belasting te betalen. Zelfs regeringsprogramma's voor beweerde nobele doelen zoals bescherming van het publiek, het helpen van de armen, worden opgeblazen. Inefficiënte en corrupte gedrochten die bijna niemand vrijwillig zou steunen als er geen wet is die hen voorschrijft dit te doen. En bovenop de verspilling, de corruptie en destructieve dingen die de regering doet met het geld dat het in beslag neemt, is er ook de minder voor de hand liggende vraag: wat de mensen anders met het geld zouden hebben gedaan. Als regering geld van producenten afneemt voor hun eigen doeleinden, ontneemt het producenten ook van de mogelijkheid om hun eigen doelen te dienen. Iemand die een bepaald bedrag via belasting afstaat aan de heersende klasse financiert niet alleen een oorlog die hij moreel afkeurt, maar hij wordt ook beroofd van de mogelijkheid om dat bedrag op een spaarrekening te zetten of om het te doneren aan een goed doel dat hij de moeite waard acht, of om iemand te betalen om hovenierswerk te doen. Dus de schade door de mythe van gezag is tweeledig. Het dwingt mensen om dingen te financieren waarvan ze niet geloven dat die goed voor zichzelf of de samenleving zijn, terwijl het ze tegelijkertijd verhindert dingen te financieren die ze als de moeite waard zien. Met andere woorden, onderwerping aan gezag zorgt ervoor dat mensen zich op een manier gedragen die in meer of mindere mate direct tegen hun prioriteiten en waarden ingaan. En zelfs de mensen die denken dat hun belastinggeld goed wordt besteed door het bouwen van wegen, het helpen van de armen, het betalen voor de politie en ga zo maar door, zouden vrijwel zeker niet de regeringsversie van deze diensten financieren, althans niet in dezelfde mate als ze niet zich gedwongen voelde door moreel plichtsgevoel en de dreiging van straf om dit te doen. Kijk, elk particulier goed doel dat inefficiëntie, corruptie en achtergrond van misbruik heeft, dat jeugdzorg, woningstichtingen, ziekenfondsen en andere regeringsprogramma's hebben, zou al snel haar donateurs verliezen. Elk particulier bedrijf dat zo duur, corrupt en inefficiënt is als regeringsinfrastructuurprogramma's zal al zijn klanten verliezen. Iedere particuliere beveiligingsdienst die zo vaak werd betrapt op misbruik, mishandelen en zelfs vermoorden van ongewapende, onschuldige mensen zou geen klanten hebben. Elke privéonderneming die beweerde bescherming te verlenen, maar haar klanten vertelden dat het een miljard per week nodig had om een langdurige oorlog aan de andere kant van de wereld te voeren, zou hij nog geen donateurs hebben. Inclusief de mensen die nu dergelijke militaire operaties verbaal ondersteunen. Het gevoel van verplichting om belasting te betalen lijkt weinig hinder te ondervinden van het feit dat de regering berucht is om zijn verkwisting en inefficiëntie. Terwijl miljoenen belastingbetalers worstelen om rond te komen onder het betalen van hun eerlijke aandeel in de belasting, verspillen politici miljoenen aan belachelijk domme projecten. Alles van het bestuderen van koeienscheten tot het bouwen van bruggen en nergens, tot het betalen van boeren om bepaalde gewassen niet te verbouwen en zo verder. Ad infinitum en miljarden meer zijn gewoon kwijtgeraakt zonder boekhouding van waar het overheen ging. Of van waar het heen ging. De Belastingdienst. U mag weer aangifte doen. Nou, moet. Als u geen aangifte doet, dan komen wij u halen en sluiten we u op in een kooi. Ondertussen roven wij uw huis leeg en verkopen wij uw spullen op een veiling. Met de verworven middelen worden huichelachtige politici en bureaucraten betaald en oorlogen en corrupte banken gefinancierd. Mocht u het lef hebben u hier tegen te verzetten, dan gebruiken onze slaafse volgelingen in blauw net zoveel geweld tot u toegeeft of dood bent. Leuker kunnen we het niet maken om u af te persen. Wel makkelijker en bovendien Orwelliaanser. Dat is de Belastingdienst. Maar veel van wat mensen mogelijk maken door belasting te betalen wordt niet alleen verspild, maar is heel destructief voor de samenleving. De oorlog tegen drugs is een duidelijk voorbeeld. Hoeveel mensen zouden vrijwillig doneren aan een privéorganisatie die tot doel had miljoenen niet gewelddadige mensen bij hun familie en vrienden weg te slepen om in hokken te worden gezet? Zelfs de vele mensen die nu de oorlog tegen drugs erkennen als een complete mislukking, blijven via belasting de financiering bieden die het mogelijk maakt door te gaan met het vernietigen van miljoenen levens. Hou op te denken dat iemand het recht heeft over je te heersen. Hou op met praten alsof iemand het recht heeft over je te heersen. Hou op je te gedragen alsof iemand het recht heeft over je te heersen. Dat zegt Larkin Rose. En zelfs de meest uitgesproken critici van het vele misbruik dat door de steeds toenemende politiestaat wordt gepleegd, vallen meestal onder degene die dat misbruik mogelijk maken. Door de financiering ervan te bieden. Of het nu gaat om regelrechte onderdrukking, corruptie of louter bureaucratisch inefficiënt geklungel, iedereen kan op zijn minst een paar dingen aanwijzen van de regering waar hij het niet mee eens is. En toch, getraind in het gehoorzamen van gezag, zal men zich verplicht blijven voelen om de financiering te verstrekken die datzelfde corrupte, onderdrukkende regeringsgeklungel mogelijk maakt, dat men bekritiseert en waar men zich tegen verzet. Zelden ontdekt iemand de voor de hand liggende, niet te ontkennen tegenstelling tussen het zich verplicht voelen om dingen te financieren, terwijl men denkt dat het slecht is. Het is me onduidelijk of de persoon die me bedreigt en mijn geld eist een crimineel is, of dat hij slechts werkt voor de overheid. Ambtenaren zijn criminelen. En natuurlijk kunnen mensen die werken voor niet-autoritaire organisaties ook inefficiënt en corrupt zijn, maar als wat ze doen aan het licht komt, kunnen hun klanten gewoon stoppen ze te financieren. Dat is het natuurlijke correctiemechanisme in menselijke interactie. Maar dat is volledig verslagen door het geloof in autoriteit. Hoeveel mensen zijn er momenteel die niet worden gedwongen om een regeringsprogramma of activiteit te financieren waar zij moreel tegen zijn? Zeer weinig of geen, dus waarom blijven die mensen dan dingen financieren waarvan ze voelen dat die destructief zijn voor de samenleving? Omdat gezag het hen vertelt en omdat ze geloven dat het goed is om gezag te gehoorzamen. En als gevolg daarvan blijven ze de opbrengst van hun arbeid afgeven als brandstof aan de machine van onderdrukking. Een machine die anders niet bestond en niet kon bestaan. Regeringen produceren geen rijkdom. Wat ze besteden, moeten ze eerst van iemand anders afpakken. Elke regering, met inbegrip van de meest onderdrukkende regimes in de geschiedenis, is gefinancierd door betaling van belasting door loyale, productieve onderdanen. Dus loyale, productieve onderdanen. En dankzij het geloof in gezag zal de rijkdom die door miljarden mensen is gecreëerd gebruikt blijven worden. Niet om de waarden en prioriteiten van de mensen die ervoor werkten te dienen, maar om de agenda's te dienen van degene die boven alles hun medemens willen domineren. Belasting is de prijs die we betalen als we falen om een geciviliseerde maatschappij te bouwen. Hoe hoger de belastingen, hoe groter het falen. Een centraal geplande totalitaire overheid representeert een compleet falen van een geciviliseerde wereld, terwijl een volledig vrijwillige maatschappij het ultieme succes ervan vertegenwoordigt. Kijk, het Derde Rijk werd mogelijk gemaakt door miljoenen Duitse belastingbetalers die zich verplicht voelden om te betalen. Het Sovjet-imperium werd mogelijk gemaakt door miljoenen mensen die zich verplicht voelden om dus aan de staat te geven wat het eiste. Elk binnenvallend leger, elk veroverend imperium is opgebouwd uit rijkdom dat werd afgenomen van productieve mensen. Overheden scheppen rijkdom op dezelfde manier als hoe teken bloed scheppen. De vernietigers zijn altijd gefinancierd door de creëerders. De dieven zijn altijd gefinancierd door de producenten. Door het geloof in gezag zijn de agenda's van de kwade altijd gefinancierd door de inspanningen van de goede. En dat zal zo blijven. Tenzij en totdat het meest gevaarlijke bijgeloof wordt ontmanteld. Wanneer de producenten niet langer een morele verplichting voelen om de parasieten en overweldigers, de vernietigers en controleurs te financieren, zal tirannie wegkwijnen en uitgehongerd uit het bestaan verdwijnen. En tot dan zullen de goede mensen de middelen blijven leveren die de slechte mensen nodig hebben om hun destructieve programma's uit te voeren. Dit was een fragment vanaf pagina 74 uit het boek van Larkin Rose, Het meest gevaarlijke bijgeloof. We zullen op Sal's Place HQ een URL plaatsen, waar als u daarop klikt, kunt u gratis dat boek downloaden. Ja, en ik denk dat dit alles is waar we het over gehad hebben, of waar ik het over wilde hebben met jullie. Ik denk dat we de volgende keer meer doen, want het is al best wel een lange uitzending geworden. Ik heb het op Sal's Place HQ, we hebben als het goed is ook een nieuwsartikel over de NSB, de NSB. Het heet dan gemeente Purmerend, gemeente Beemster. En die hebben een soort NSB-kliklijn geopend. En ik wil mensen oproepen, mensen die slachtoffer zijn van een kliklijn en een boete hebben gekregen, neem contact met ons op. Wij willen graag de naam weten van de agent die jullie heeft aangesproken, die een boete heeft uitgedeeld. Wij willen de naam weten van de NSB'er die heeft geklikt. Als jullie dat weten, heel graag. En wij brengen jullie in contact met een goede advocaat. Wat is de volgende stap? Het afvoeren van zwangere vrouwen en hun partner? Kan heel eng worden. Maar daarover de volgende keer meer. In een nieuwe aflevering van Sal's Place Podcast. Mocht u willen blijven luisteren naar deze podcast, dan kan dat. Deze podcast is nou afgelopen, maar u kunt automatisch de eerstvolgende podcast weer automatisch op uw apparaat ontvangen. Op uw telefoon, op uw iPad, op uw Android tablet, computer. En dat kan door u gratis te abonneren in iTunes, in de podcast app of op Spotify. Dat kan allemaal. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag, middag, ochtend of avond. Bedankt voor het luisteren, nogmaals. En tot de volgende keer.
Tot zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.